Onze hulp en onze verwachting is in de naam des Vaders, die zich in gemeente ten eeuwigen leven verkoren heeft, en des Zoons, die het kruis heeft gedragen en de schande veracht, en des Heiligen Geestes, die zondaren wederbaart, hen gevende verlichte ogen des verstands. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is, en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen het eerste en het achtste vers van de 25e psalm. Psalm 25, vers 1, ik hef mijn ziel, o God der goden, en vers 8, zie op mij in gunst van boven. Des Heren, zoals we dat vanmiddag willen lezen, vinden we in het boek Genesis, in het vierde hoofdstuk van dat boek. We lezen daarvan de versen 1 tot en met 16 en daarna vers 25 en 26. Dus de eerste 16 versen en de versen 25 en 26. Na de schriftlezing zingen we het negende vers van Psalm 37... Gods macht verbreekt de arm der goddelozen, en daarna doen we belijdenis van ons geloof.
En Adam bekende Heva zijn huisvrouw, en zij werd zwanger. En baarde Kaïn en zeide, ik heb een man van den Heere verkregen. En ze voer voort te baren zijn broeder Habel. En Habel werd een schaapherder en Kaïn werd een landbouwer. En het geschiedde ten einde van enige dagen dat Kaïn van de vrucht des lands den Heere offer bracht. En Habel bracht ook van de eerstgeborene zijner schapen en van hun vet. En de Heere zag Habel en zijn offer aan. Maar Kaïn en zijn offer zag hij niet aan. Toen ontstak Kaïn zeer en zijn aangezicht verviel. En de Heere zeide tot Kaïn, Waarom zijt gij ontstoken en waarom is uw aangezicht vervallen? Is er niet, indien gij wel doet, verhoging? En zo gij niet wel doet, de zonde ligt aan de deur. Zijne begeerte is toch tot u, en gij zult over hem heersen. En Kaïn sprak met zijn broeder Habel en het geschiedde, als ze in het veld waren, dat Kaïn tegen zijn broeder Habel opstond en sloeg hem dood. En de Heere zeide tot Kaïn, waar is Habel, uw broeder? En hij zeide, ik weet het niet, ben ik mijn broeders hoeder? En hij zeide, wat hebt gij gedaan? Daar is een stem des bloeds van uw broeder dat tot mij roept van de aardbodem. En nu zijt gij vervloekt van de aardbodem, die zijn mond heeft opengedaan om uw broeders bloed van uw hand te ontvangen. Als gij de aardbodem bouwen zult, hij zal u zijn vermogen niet meer geven. Gij zult zwervende en dolende zijn op de aarde. En Kaïn zeide tot de Heere, mijn misdaad is groter dan dat zij vergeven worden. Zie, gij hebt mij heden verdreven van de aardbodem en ik zal voor uw aangezicht verborgen zijn. En ik zal zwervende en dolende zijn op de aarde. En het zal geschieden dat al wie mij vindt mij zal doodslaan. Dat de Heere zeide tot hem, daarom, al wie Kaïn doodslaat, zal zevenvoudig gewroken worden. En de Heere stelde een teken aan Kaïn, opdat hem niet versloeg al wie hem vond. En Kaïn ging uit van het aangezicht des Heeren, en hij woonde in het land Not, ten oosten van Eden. En Adam bekende wederom zijn huisvrouw, en zij baarde een zoon. En zij noemde zijn naam Seth, want God heeft mij, sprak zij, een ander zaad gezet voor Habel, want Kaïn heeft hem doodgeslagen. En dezelfde Seth werd ook een zoon geboren, en hij noemde zijn naam Enos. Toen begon men de naam des Heren aan te roepen. Ik geloof in God, den Vader, den almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders. van waar hij komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven.
Gemeente, het woord des Heren voor de prediking van dit uur vinden we in het gelezen schriftgedeelte in Genesis 4. Allereerst in het eerste vers en vervolgens ook in het 25ste vers. Genesis 4 vers 1 en 25. En Adam bekende Eva zijn huisvrouw en zij werd zwanger en baarde Kain en zeide, ik heb een man van de Heere verkregen. En Adam bekende wederom zijn huisvrouw en zij baarde een zoon en zij noemde zijn naam Set. Want God heeft mij, sprak zij, een ander zaad gezet voor Abel, want Kain heeft hem doodgeslagen. Laten wij eerst over de bediening van het woord des Heren Gods zegen bidden. Heren, mogen wij in dit ogenblik dan voor uw heilig aangezicht naderen. En laat het niet kwaad zijn in uw ogen als wij tot u spreken. We zijn zondaren. We hebben gedaan wat kwaad is in uw ogen. En als wij in dit ogenblik tot u spreken, laat het ons dan diep verstaan en geef dat we het oprecht en waar beleven mogen, dat wij voor uw aangezicht eigenlijk niet kunnen bestaan. Als wij onze mond en onze lippen gebruiken om tot u te spreken, dan mogen we wel bedenken, Heren, dat wij onze mond en onze lippen zo vaak voor andere doeleinden hebben gebruikt. En dat we zo vaak ook met tong en mond gezondigd hebben. Als we onze gedachten gebruiken om onze woorden te formuleren en tot zinnen te bouwen, ook in het gebed, dan mogen we wel bedenken, Heren, dat onze gedachten zo vaak ook op het verkeerde zijn gericht. En dat ons denkvermogen, ons menselijk verstand en onze gevoelens zo vaak ook besteed zijn in de dienst van de zonde en de ongerechtigheid. En waar kleeft er nu geen zonde aan ons, Heere? U zegt het in uw woord zelf, dat wij van de hoofdschedel af tot de voetzool toe geheel en al onrein zijn. En dat er bij de mens van nature geen enkel plekje rein en zuiver en heilig gebleven is. En zelfs na ontvangen genade, zegt Paulus, ik weet dat in mijn vlees, geen goed woont. En ook na ontvangen genade moeten we het belijden, zoals onze catechismus het belijdt, dat we nog steeds tot alle boosheid geneigd zijn. Heren, zulke mensen staan en zitten er in dit ogenblik voor uw heilig aangezicht. Zulke mensen spreken tot u. O, laat het dan niet kwaad zijn in uw ogen als wij tot u bidden. Abraham, de vriend Gods, zo wordt hij toch genoemd, zei, ik heb mij onderwonden om tot de Heere te spreken, terwijl ik stof en as ben. Als Abraham het zo al moest zeggen, dan past het ons, Heere, toch zeker ook om het zo te zeggen. Heren, wij bidden u dat wij onze nood en ellendigheid recht en grondig mogen kennen. En dat als wij tot u spreken, we dat ook doen mogen in de waarachtige verootmoediging. Geef ons daartoe de geest der genade en der gebeden. Maar heren, er is meer dan dit. Want het wonder van uw genade is inderdaad dat gij zelf zegt, zoek mijn aangezicht. Het mag wel een vluchten tot u zijn en een roepen uit de nood en uit de diepte. Maar er mag toch ook vrijmoedigheid gebruikt worden. Juist door onwaardigen, omdat gij het zelf zegt. Zoek mijn aangezicht. Omdat u het zelf zegt dat we altijd moeten bidden en niet vertragen. Omdat u het zelf zegt dat u er van den huize Jacobs om gebeden wilt zijn. Dat u het zelf zegt, Heere, stort voor mij uit uw ganse hart. Ik ben een toevlucht te allen tijden. U zei dat niet tot engelen. Heilige, feilloze, zondeloze engelen. Maar u zei dat tot het gevallen geslacht van Adams kinderen. Daarom wij bidden, Heere, dat wij dan ook in dat vertrouwen de toevlucht mogen nemen tot uw genadetroon. Dat gij ons niet zult verstoten en dat gij ons niet zult afwijzen. En dat gij ons niet ledig weg zult sturen. Ja, u zult het wel doen als we nog onze handen vol hebben en als we nog rijk en verrijkt zijn en als we nog aan geen ding gebrek hebben. Dan kunt u immers aan ons niets kwijt. En daarom vragen we u, Heere, maak ons leeg, maak ons behoeftig, maak ons arm in onszelf, opdat we het zo ook beleven en ondervinden mogen dat u wat te geven hebt, dat u wat uit te delen hebt en dat gij zondaren op deze wijze rijk wilt maken, rijk in u. Gedenk ons zoals wij hier bij elkaar zijn en als uw woord ook in dit uur nog weer geopend mag worden. Wilt gij zelf dat woord toepassen aan onze harten? Wilt gij het tot zegen stellen in het midden der gemeente? We kunnen het onszelf niet toe-eigenen, Heere. We doen dat wel eens. We proberen het wel, maar dat baat ons niet. En al dat grijpen van ons naar uw woord om het onszelf toe te eigenen, dat zal uiteindelijk blijken een misgreep te zijn. Hoe mooi we het misschien ook kunnen beredeneren. Maar wat u ons in handen legt en wat u ons toe-eigent door uw geest, dat blijft. Dat raken we ook nooit weer kwijt. Dat kan wel eens ondersneeuwen. Dat kan wel eens in de duisternis terechtkomen en hevig aangevochten worden. Maar wat gij gewerkt hebt, Heere, dat zal de tijd, dat zal de eeuwigheid verduren. Dat wordt nooit weggenomen. Ook in het uur van sterven niet, ook in het uur van beproeving niet, ook niet als we dement worden, ook niet als wij onze geestesvermogens kwijtraken. Dan zal blijven wat u gewerkt hebt. Heren, wat we onszelf toegeëigend hebben en wat we zelf gepakt hebben, moeten we een keer teruggeven. Het geroofde eist gij weer. Dat gunt u ons niet, dat mogen we ook niet houden. Maar wat u geeft, dat blijft. En daarom wij zien op tot u dat gij ons bedienen wilt uit uw hemelse volheid. En dat u door de kracht van uw Heilige Geest ons waarlijk ook wilt toe-eigenen. Wat uw woord ons aan heil en zaligheid predikt. En hoe u dat dan doen wilt, Heere, in het leven van een ieder van ons persoonlijk, dat willen we aan u de Heere overlaten. En u de weg niet voorschrijven. Maar wilt u het doen naar uw welbehagen. En zie ons dan aan in de Heere Jezus Christus. Moet er dan veel bij ons af? Moeten we dan veel verliezen? Moet het mes er diep in, zoals dat bij sommigen het geval is? Ook bij Eva. Heere, win ons dan voor uw weg in. Maar breng ons af van alles wat geen grond is. Alles wat geen God en geen Christus is. En geef dat wij u en u alleen mogen overhouden. En wilt gij zo plaats maken voor uw heil. Zoals u dat ook bij Eva deed. Zoals u dat bij al de uwen gedaan hebt in de verwachtenstijd van het oude verbond. En zoals u het nog wilt doen in het leven van hen die op u hopen. Heren, dat inderdaad het adventsleven onder ons niet onbekend mag zijn. En dat wij door dat adventsleven mogen worden opgewekt. En in die adventsverwachting mogen worden geoefend en gesterkt door uw allerheiligst woord. Opdat wij zo de kracht van uw woord ondervindend op deze laatste adventszondag iets mogen ervaren en beleven van dat heil dat nimmer vergaat. Heren, wij bidden u dat u gedenken wilt aan hen die niet naar de kerk kunnen komen, aan de zieken, aan hen die thuis ziek zijn of die vanwege gebreken en moeiten van het lichaam niet naar de kerk kunnen komen. We bidden u, Heren, dat gij gedenken wilt aan de ouden die vanwege de ouderdom niet meer mee kunnen opgaan met de gemeente. Denk aan hen die op welke andere manier ook wettig verhinderd zijn. Als wij denken aan hen die niet naar de kerk zijn gekomen, dan zijn er inderdaad verschillenden die wij kunnen noemen die wettig verhinderd zijn. Maar er zullen er ook zijn die geen wettige reden hebben en die toch thuis bleven of die met andere dingen bezig zijn. En die op deze manier eigenlijk blijk geven van een instelling die uw genadegaven miskent. Wat zijn we toch dwaze mensen als wij het genadeaanbod van u, o Heren, miskennen. Wat zijn we toch dwaze mensen als wij de gelegenheden die u geeft niet gebruiken en onze kostbare ziel blootstellen aan een eeuwig verderf. En dat doen we. Dat doen we zeker als wij de middelen der genade verachten. Of we kunnen het ook doen als we getrouw zijn en getrouw onder de middelen opgaan en getrouw onze plaats in de kerk innemen. Want op zichzelf, die vorm redt ons niet. Maar Heren, wat moeten we steeds weer opnieuw ontdekt worden aan de dwaasheid van ons hart. Opdat wij ook zullen bidden dat gij ons wijs wilt maken tot zaligheid. Heren, breng degene die dwalen in het rechte spoor. Breng degene die afwijken terecht. Zegen alle arbeid in uw koninkrijk. Zegen al de arbeid, Heren, die geschiedt in dienst van de lijdende mensheid. Zegen het onderwijs, het christelijk onderwijs en hen die daarin werkzaam zijn. Zegen onze kinderen die onderwijs ontvangen. Werk in de harten van onze kinderen. Zegen onze regering die gij over ons geplaatst hebt en geef ze wijsheid en inzicht. Of ze nu op landelijk niveau ons regeren of regionaal of plaatselijk. Doe hen ervaren, Heren, dat bij hen de wijsheid niet is, maar dat ze die bij u kunnen krijgen. Ook in de zaken die hun aandacht vragen en die op hun agenda staan, omdat ze horen bij de uitoefening van hun ambt. Heren, wij bidden u dat gij gedenken wilt aan allen die in dienst van ons land en volk onder de wapens zijn, die geroepen worden om hun taak daar te verrichten voor een periode in hun leven of levenslang, zolang ze tenminste werken. Wilt u geven dat ook in die omgeving waar duizenden gevaren dreigen en vooral de jonge mensen bedreigen, toch ook iets gevonden mag worden van de vrezen van uw naam. En geef dat onze jongens ook in dat opzicht getrouw bevonden mogen worden. De posten waarop gij ze daar zet. Heren, we vragen u dat gij met ontferming over ons land en volk bewogen wilt zijn. Als u er een eind aan zou maken, zoals u aan andere culturen en natieën een eind gemaakt hebt, dan zou het niet onrechtvaardig zijn, want wat hebben we het verzondigd. Maar wilt u nog in genade aan ons denken en ons nog uw ontferming bewijzen en nog weer keren met de heerlijke krachtige werking van uw woord en geest. Zo leggen wij onze noden voor u neer. We bidden niet op grond van iets in ons, maar alleen op grond van de gerechtigheid van de Heere Jezus. Hoor ons om zijnent wil. Amen. We zingen nu de 119e psalm, het 41ste en het 62ste vers, psalm 119, vers 41. Mijn ziel bezwijkt, zij is gans afgemat. Ballingen zijn ze geworden, Adam en Eva. Verdreven uit het paradijs door het rechtvaardig vonnis van de Heere. Mensen die weten dat ze sterven moeten. Onderworpen aan alle andere gevolgen van de zonde. Zoals het met smart kinderen te moeten baren. Te moeten leven op een gevloekte aardbodem die dorens en distels voortbrengt. En dat allemaal omdat zij het gebod van de Heere overtreden hebben en omdat zij naar de stem van de boze geluisterd hebben en de Heere de rug hebben toegekeerd. Ballingen, zwervers, het paradijs ligt achter hen. En de toegang tot de boom des levens is versperd. Maar terwijl zij gaan, gaat de belofte van het komende heil met hen mee. Terwijl het duister om hen heen geworden is. En terwijl er angst en vrees in hun ziel is. En terwijl de toekomst onzeker is en vol dreiging. Gaat het woord dat God gesproken heeft te midden van de openbaringen van zijn gramschap met hen mee. Het woord van heil en van verlossing. Ik zal vijandschap zetten. En dan spreekt God van dat vrouwenzaad. En van de overwinning door dat vrouwenzaad te behalen op het slangenzaad. En dat woord mag als een ster in de duisternis schijnen. Dat woord mag ook die ballingen moed en krachten geven. En op grond van dat onfeilbaar woord van God mogen ook de eerste mensen die de eerste zondaars waren adventsverwachting kennen. We zien dat bij Adam al terstond. Want zodra de Heere het oordeel gesproken heeft ook over de dood die komen zou, stof zijt gij en tot stof zult ge wederkeren, verandert Adam de naam van zijn vrouw. En ze zal niet meer maninne heten naar de man, maar ze zal Eva heten naar haar kinderen, naar haar nageslacht. Want niet in de eerste plaats de relatie tot haar man, maar de relatie tot haar kinderen zal haar functie bepalen. En terwijl de Heere gesproken heeft over de dood, grijpt Adam naar de belofte van leven en overwinning en hij noemt zijn vrouw de moeder aller levenden. En dat is zijn geloofsantwoord op Gods belofte. En hoe ligt dat bij Eva? Wel, van Eva openbaart de schrift ons ook dat zij in de adventsverwachting geleefd heeft. En dat blijkt bij haar op twee plaatsen. Dat blijkt uit wat ze zegt bij de geboorte van haar eerste kind, Kain. En het blijkt ook uit wat ze zegt bij de geboorte van haar derde kind, Set. Maar terwijl het uit deze beide gebeurtenissen blijkt en uit wat ze zegt bij deze gebeurtenissen, dat zij ook een adventsverwachting kende, is er tussen wat ze zei de eerste keer en de tweede keer nogal wat verschil. We willen het woord des Heren beluisteren zoals we dat vinden in het eerste en 25e vers van Genesis 4. En beide versen laten ons horen een getuigenis van Eva, de moeder aller levenden. Samen met Adam leefde ze ergens, buiten het paradijs. Er zal heel wat keren door haar hart heen gegaan zijn, had ik maar. En had ik maar niet. En dat zal ook in Adams hart geleefd hebben. En ze konden elkaar daarin niet meer helpen. En wat er gebeurd was, konden zij niet meer goedmaken. Er zijn zo van die onherstelbare dingen in ons leven. Die nooit meer goedkomen. Maar zoals ik al zei, Gods belofte ging met hen mee. En ze hadden ook elkaar. Want al konden ze elkaar niet helpen in het wegnemen van de schuld. En al konden ze elkaar niet helpen in het stillen van de stem in het geweten. Op allerlei punten konden ze elkaar toch tot steun en bijstand zijn. In dat huwelijk zoals God dat had ingezet en gewild. En in de liefde voor elkaar mochten ze ook beleven de eenheid die God met hun huwelijk gewild had. En binnen de band, binnen de geheiligde band van dat huwelijk beleefden ze ook wat onze tekst ons vertelt. Adam bekende Eva zijn huisvrouw. En toen raakte Eva in verwachting. En toen haar dagen vervuld waren, baarde ze haar eerstgeboren zoon. En waar ze hem neergelegd heeft, weet ik niet. Maar het zullen wel primitieve omstandigheden geweest zijn. En toen heeft ze het beleefd voor de eerste keer op deze aardbodem. Wat het betekent om moeder te worden. Toen heeft ze doorgemaakt, doorleefd de waarheid van dat woord dat God gesproken heeft. Met smart zult gij kinderen baren. En toen heeft ze ook beleefd wat de Heere Jezus later een keer onder woorden brengt. Dat een vrouw als haar uren gekomen is, smart heeft. Maar daarna is er vreugde omdat er een mens op de wereld geboren is. En ze heeft met verwondering en dankbaarheid dat kleintje in haar handen, in haar armen genomen. En ze heeft gevoelens gekend die ze voor die tijd niet gekend heeft. Ze was moeder, zo had Adam haar genoemd. En nu is het werkelijkheid, moeder van een kind. En behalve de vreugde die er was vanwege deze geboorte en vanwege de natuurlijke verbinding tussen haar en dat kind, was er in haar ziel ook dankbaarheid en blijdschap, omdat ze terugdacht aan de belofte die God gesproken had. De belofte van een komend zaad, de belofte van een verlosser. En ze heeft in het geloof in die belofte gezegd: Kain, de verkregene. En waarom zei ze dat? Ze heeft het zelf verklaard. Het staat in het eerste vers. Ik heb een man van de Heere verkregen. U zegt, wat bedoelt ze dan eigenlijk? En waarom spreekt ze deze woorden? Wel, ik zei het al, ze gaat terug in haar geest, in haar gedachten, naar dat moment dat de Heere sprak, dat woord dat we de moederbelofte noemen. Van dat vrouwenzaad dat strijden zou, dat de overwinning behalen zou op het slangenzaad. Dat zal u, zo zei God tegen de slang, de kop vermorzelen. En wat ziet Eva gebeuren? Zij ziet nu ze haar kind in haar armen houdt, die belofte Gods in vervulling gaan. Hier in haar handen is de beloofde. Dit kind zal de verlosser zijn. Hij zal de slang de kop vermorzelen. Hij zal, zo gelooft ze, herstellen wat door haar zonde en Adams zonde verloren ging. Hij is het. Op hem doelde de Heere toen hij die woorden uit Genesis 3 vers 15 sprak. Ik heb een man van de Heere verkregen. Dus Eva gelooft de belofte Gods. Ja, dat doet ze. Ze leeft bij de belofte Gods. Dat doet ze. Dat is ook in de duisternis die over haar gekomen is. Haar hou vast. En in de teleurstellingen die haar deel geworden zijn, is dit haar steun. Het leven was niet makkelijk voor die twee mensen. Verdreven als ze waren uit de hof des Heren. Zwervers op een gevloekte aarde. Het leven was niet gemakkelijk. En vooral niet als haar geweten weer spreekt en als ze weer helemaal inleeft. Dat moment dat ze die boom aanzag en zag dat hij begeerig was om verstandig te maken en dat ze haar hand uitstak. Dat moment vooral. En dat ze van zijn vrucht nam en dat ze plukte en dat ze at. En dat ze ook haar man met haar gaf en hij at. Dat heeft ze heel wat keren weer doorleefd in de geest. En midden in de smart en de rouw over dat kwaad waarin ze God terug toekeerde, heeft ze in zichzelf geen steun en moed gevonden. Maar dan straalde die ster weer op haar pad. En dan klonk daar in haar oren nog weer na dat woord dat de Heere gesproken had. Dat er een verlosser zou komen. En dat het zo, zoals ze door haar zonde geworden was, toch niet blijven zou. En in wondere dankbaarheid heeft ze nu dat licht opnieuw aanschouwd. En het doorstroomt haar ziel. God heeft gedacht aan zijn genade. Er zal verlossing komen. Zie maar, de Heere vervult zijn belofte. Zo heeft ze geloofd. In de belofte Gods. Maar was dat geloof van Eva zuiver? Klopt het allemaal wel? Is het zoals het zijn moet? Want gemeente, vergeet u het niet, als het op geloven aankomt, dan gaat het om precieze dingen. Dan kunnen we maar niet zeggen, oh ja, ik geloof. En daarmee bedoelen dat elk geloof wel goed is. En elk geloof dat een beetje in de richting komt wel klopt. Nee, nee. Het komt heel precies als het op geloven aankomt. Dan moet het het geloof zijn in het rechte geloofsvoorwerp. En dan moet het ook het geloof zijn dat op de Bijbelse, door de Heilige Geest geordineerde wijze functioneert. Niet alle geloof behaagt de Heere. Alleen het echte geloof. En dat ook nog zuiver beleefd en beoefend. En hoe lag dat dan bij Eva? Wel, als we het wat preciezer gaan bekijken, dan moeten we zeggen dat er nogal wat aan dat geloof van Eva mankeert. En dat is ook zo'n wonder niet, want in de eerste plaats was er nog maar weinig geopenbaard. Wat wisten ze, deze eerste mensen, van dat heil dat komen zou? Ach, er stond nog niet zoveel in de Bijbel, in de geschreven Bijbel nog niets, want die bestond nog niet. En in het gesproken woord van God stond ook nog niet zoveel. Net die woorden uit Genesis 3 vers 15. Maar daar wordt wel in gezegd dat er een verlosser komen zou. Maar zijn naam is niet genoemd. En hoe hij zal werken en wanneer hij zal komen. Het is allemaal nog niet bekendgemaakt. Inderdaad, Eva kon nog niet veel weten. Omdat de openbaring nog lang niet compleet was. Maar vervolgens, dat er aan Eva's geloof nogal wat ontbreekt en dat er nogal wat onvolmaaktheden in dat geloof en in de beoefening daarvan zitten, dat komt ook vanuit het feit, niet alleen dat Gods woord nog zo incompleet is, maar dat komt ook uit het feit dat zij zoveel gebreken heeft. Dat ook haar goede werken, ook haar goede geloofswerk onvolkomen is en met zonde bevlekt. En daardoor maakt ze twee fouten. In de eerste plaats deze, dat ze de belofte die God gesproken heeft betrekt op dit kind. En dat ze uitspreekt dat ze gelooft dat in dit kind de beloofde verlosser al verschenen is. Maar heeft zij dan niet begrepen dat dit kind een kind is geboren uit zondige ouders? Heeft ze dan nooit de vraag gesteld, wie zal een reine geven uit een onreine? Kon zij dat? Heeft ze dan niet begrepen dat voor dat werk dat de Heere aangekondigd heeft, namelijk het vermorzelen van de kop van de slang, een kracht nodig is die de kracht van mensenkinderen te boven gaat? Verwacht ze zoveel van dit kind Kain dat ze meent dat hij de slangenvertreder zal kunnen wezen? Moet het niet iemand zijn die een kracht bezit die oneindig menselijke krachten te boven gaat? Ik heb een man van de Heere verkregen. Alsof een man verlosser kan zijn. En zo tast Eva mis. O, ze zoekt, ze tast naar de vervulling van die belofte. Daar hoopt ze op. Daar gaat haar hart naar uit dat God waar zal maken wat hij heeft toegezegd. Maar als zij hoopt op de vervulling van die belofte en tast naar de uitkomst van Gods woorden, dan grijpt ze mis. te midden van de ontzettende smart die er in haar leven gekomen is, heeft ze houvast nodig. En dat mag ook. En dat heeft God haar zelf gegeven. En God wil haar in dat geloven en in dat tasten naar een houvast helpen en steunen. Maar haar fout is... Zij die een kracht bezit die oneindig menselijke krachten te boven gaat. Ik heb een man van de Heere verkregen. Alsof een man verlosser kan zijn. En zo tast Eva mis. O, ze zoekt, ze tast naar de vervulling van die belofte. Daar hoopt ze op. Daar gaat haar hart naar uit dat God waar zal maken wat hij heeft toegezegd. Maar als zij hoopt op de vervulling van die belofte en tast naar de uitkomst van Gods woorden, dan grijpt ze mis. Te midden van de ontzettende smart die er in haar leven gekomen is, heeft ze houvast nodig. En dat mag ook. En dat heeft God haar zelf gegeven. En God wil haar in dat geloven en in dat tasten naar een houvast helpen en steunen. Maar haar fout is... is, heeft ze houvast nodig. En dat mag ook. En dat heeft God haar zelf gegeven. En God wil haar in dat geloven en in dat tasten naar een houvast helpen en steunen. Maar haar fout is dat ze de belofte, nee, de vervulling van de belofte naar zich toe trekt op haar tijd. Vast nodig. En dat mag ook. En dat heeft God haar zelf gegeven. En God wil haar in dat geloven en in dat tasten naar een houvast helpen en steunen. Maar haar fout is dat ze de belofte, nee, de vervulling van de belofte naar zich toe trekt op haar tijd. En zo ziet u dat het geloof wel goed kan zijn en dat het geloofsvoorwerp ook wel het goede geloofsvoorwerp kan zijn, de belofte Gods. Maar dat wij de conclusies die we trekken voorbarig of op een verkeerde manier trekken. En dat we al te haastig de vervulling van de belofte naar ons toe halen, in plaats dat we in praktijk brengen wat ergens in de psalmen staat. Wacht op de Heer, God vruchtenschaar. Wacht op de Heer, ja, wacht op de Heer. En als we het allemaal zo haastig naar ons toe willen halen en de vervulling van de belofte zelf willen grijpen, gemeente, dan komen we tot de ontdekking, tot de pijnlijke ontdekking dat we ons verrekend hebben. Maar er is nog een tweede gebrek in de geloofsbeoefening van Eva. En dat is eigenlijk nog ernstiger. Want uit wat ze zegt, mits goed gelezen, goed vertaald, blijkt dat zij zichzelf in het verlossingswerk ook nog een plaats toekent. Wat zegt ze? Wat zegt ze eigenlijk? Ik heb verkregen een man met de Heere. Zo staat het er. Ik heb verkregen een man met de Heere. Zij samen met God. Zij heeft met zijn hulp de verlosser voortgebracht. Nou, en hier ligt wel heel duidelijk een onzuiver element. Ze zegt namelijk niet dat God het gedaan heeft en God alleen. Nee, ze kent zichzelf ook een rol in het verlossingswerk toe. En ze ziet het zo dat zij met de Heere heeft meegewerkt. En nu die verlosser er is in dat kind dat ze nu draagt. Nu de verlosser er is. Nu is hij er als resultaat van Gods werk en haar werk. voelt u het onzuiveren? En op dit punt kon Eva wel beter weten. Laten we dat eerste, dat ze naar de vervulling van de belofte haastig grijpt en dat ze in dit kind eigenlijk al de beloofde aanschouwt, laten we nog zeggen, dat is dan voor een groot deel te wijten aan het feit dat ze nog onkundig is en nog zoveel moet leren en dat de Heer ook nog maar zo weinig geopenbaard heeft. Maar op dit punt kon ze wel beter weten. Werkt een mens met God mee als het om de verlossing gaat? Laat ze eens terugdenken aan dat moment toen ze gezondigd hadden en toen ze de Heere hoorden komen aan de wind des daags. Wat deden ze toen? Wegvluchten. Zich verbergen. Toen hun geweten ontwaakt was en toen ze zagen dat ze naakt waren en zich voor God en voor elkaar gingen schamen, toen vluchtten ze weg en ze durfden de Heere niet onder ogen te komen. En wie heeft er toen over verlossing gesproken? Was dat Adam, was dat Eva, die uit de nood van hun leven gingen roepen om verlossing? Van wie ging toen dat woord der verlossing uit? Wie heeft dit initiatief genomen om te spreken van het heil dat komen zou? Wie heeft de beslissing genomen dat er een verlosser komen zou? Ging dat van enige mate van de mens uit? Ze hebben er nog niet eens om gevraagd. Al bevende vluchten ze voor God weg en ze zouden God uit de ogen willen blijven voor altijd, in plaats van te vragen om genade en vergeving. En toen er dan toch over verlossing en hulp gesproken werd, toen bleek dat uitsluitend van God uit te gaan. En is dat al niet genoegzame aanduiding dat de mens, als het om de verlossing van zondaren gaat, dat de mens er dan ook finaal helemaal buiten staat? Dat het verlossingswerk Gods werk is en dan ook helemaal Gods werk. Dat had Eva nog niet begrepen. Ze had nog niet begrepen dat doordat ze zondares geworden was, het nu ook zo geworden was in haar leven dat ze tot geen enkel goed meer in staat is. Heeft ze dan geen kennis der ellende? Dat heeft ze. Maar het is toch nog maar oppervlakkig. Dat er uit haar geen vrucht is in der eeuwigheid. Dat er uit haar geen goed voort kan komen, maar enkel kwaad en ongerechtigheid. Ze stemt het met haar mond wel toe, maar in feite met dat hart verstaat en beleeft ze het niet. Want ze denkt dat ze zelf nog wel wat kan toebrengen. En dat ze met God nog wat kan meewerken. Er is wel adventsverwachting, er is wel hopen, er is wel steunen op het woord en dat is allemaal goed. Maar de manier waarop ze het beleeft en beoefent is niet zoals het behoort te zijn. Ze verlangt naar de vervulling van Gods belofte. Ze ziet uit naar de komst van het beloofde vrouwenzaad. De komst van hem die de Heer heeft aangekondigd. Maar ze denkt dat hij zal komen. Mee ook door haar inspanning. Mee ook door haar samenwerken met de Heer. En gemeente, daarin is ze ook de enige niet. O, ik weet het, er zijn er ook die zich helemaal niet druk maken om hun zaligheid. En er zijn er ook die nooit de vraag stellen wat de komst van de Heere Jezus Christus in deze wereld voor hen betekent. Want die Christus, de beloofde, heeft voor hen geen waarde. Er zijn er, ook in de kerk, ook in de gemeente, die zich om het heil van hun onsterfelijke ziel geen ogenblik druk maken. En die het veel te druk hebben met allerlei bezigheden en beslommeringen en aardse genoegens en bezigheden. En die daarom het woord van God dat over de zonde en over de genade spreekt, iedere keer weer naast zich neerleggen. En dan mag het best eens een keer onrustig zijn in hun ziel. Als er een steen in de vijver geworpen wordt, waardoor ze wat onrustig worden, waardoor er wat rimpeling in het water komt, maar dat wordt wel weer gladgestreken. Het geweten mag wel eens een ogenblik getuigen, meegetuigen met het woord. En het kan ons wel eens een ogenblik benauwd zijn. En we kunnen wel eens een ogenblik schrikken. En we kunnen wel eens een ogenblik benauwd en angstig zijn. Maar het gaat weer over. Zou het geen tijd worden dat we de vraag eens onder ogen gingen zien hoe wij ooit rechtvaardig voor God kunnen verschijnen? Zou het geen tijd worden dat jij en dat u die vraag eens ging stellen? Mijn zielen, doorziet gij uw lot? Hoe zult gij rechtvaardig verschijnen voor God? Je kunt zo sterven om God te ontmoeten, om voor hem te moeten verschijnen. Hoe kun je daar rechtvaardig staan, zonder verschrikken? Zou het geen tijd worden om acht te slaan op zo'n grote zaligheid als de Heere in zijn woord geopenbaard heeft als hij spreekt over zijn Zoon die hij in de wereld gezonden heeft. En als Christus zegt dat hij gekomen is om te zoeken en zalig te maken wat verloren is, zou het geen tijd worden om niet langer uit te stellen, maar de Heere te voet te vallen en hem te bidden om zijn genade en de realisering daarvan in ons leven. Maar er zijn er die wel met deze dingen werkzaam zijn. In welke mate en tot welke diepte laat ik even in het midden, maar die toch in ieder geval niet puur onverschillig voortleven. Die, laat ik maar zeggen, inderdaad uitzien naar dat heil. En die toch in de fout van Eva vallen. Doordat ze ervan uitgaan dat ze er zelf nogal wat aan toe kunnen voegen en wat aan bij kunnen dragen. De Farizeeën hadden dat tot een heel systeem gemaakt. De kerk van Rome heeft het tot een heel systeem gemaakt. Maar ze zijn niet de enige. Daar is niet alleen zo. Het zit in feite in ons aller hart. Wat? Bijdrage leveren, iets voor de Heere doen en wat verwachten van onze goede werken of van onze voornemens of van onze ernst. We zijn toch zo ernstig en we gaan toch trouw op en we bidden toch. En wat verwachten van dat bidden? Wat verwachten van ons geloof en van onze gehoorzaamheid en van onze wandel? Om zo met de Heere mee te werken. Natuurlijk, de Heere doet het. Jawel, dat stemmen we toe, dat beleiden we met de mond. De Heere doet het. Moet van God komen. Maar, en dan vullen we het maar in, wij werken met de Heere mee. Geloven toch? En we doen toch onze plichten? En we zijn toch ernstig? Dan hebben we het nog nooit begrepen wat het betekent als dat vers zegt: toen werd al mijn deugd een wegwerpelijk kleed. Niet al mijn ondeugd. Natuurlijk, dat is ook een wegwerpelijk kleed. Maar al mijn deugd ook. Jesaja 64 zegt het op deze manier: onze gerechtigheden zijn als een wegwerpelijk kleed. Onze gerechtigheden. En daar kun je ook niet mee voor God bestaan. Gemeente, dan blijkt dat wij met de mond in Christus kunnen roemen, terwijl ons hart hem toch verloochent als de enige zaligmaker. En als het zo nog is in ons leven, is het zo nog in uw leven? Dan moeten we nog zoveel kwijtraken. En dan moeten we nog aan zoveel sterven. Is dat wat wij presteren dan zo bijzonder? Is dat godsdienstige leven, dat christelijke leven van ons dan zo bijzonder? Dat God daar zijn zegel op kan zetten en waarde aan kan toekennen. En ook nog een stukje van onze zaligheid van kan laten afhangen. Is dat zo bijzonder? Daar moeten we ook een streep niet onder, maar door leren zetten. En dat kan wel eens in een pijnlijke weg geleerd moeten worden. Want anders blijven we nog steken in onszelf. En dan blijven we nog steken in onze coöperatie met de Heer. Alsof God wat van Eva gebruiken kan. En alsof dat beloofde vrouwenzaad komen zal en komen kan, dankzij de medewerking van een onreine. En alsof de zaligheid van onze ziel komen kan, dankzij mee ook de gewilligheid aan onze zijde. Als God een zondaar zalig maakt, gemeente, dan doet God het. 100%. En hoe ging dat dan bij Eva? Hoe leerde ze dat? Hoe leerde ze er zelf tussenuit vallen? En hoe leerde ze dat God het alleen is en doet? Ja, dat is een hele weg geweest. Dat is een hele moeilijke weg geweest. Er zijn jaren verstreken. En die zijn zomaar niet ongemerkt voorbij gegaan. Kain, de beloofde, zoals ze dacht, is groot geworden. En er was ook zijn broer Abel. Die is ook groot geworden. En op een dag zijn ze beiden in het veld. En dan gebeurt dat verschrikkelijke, dat de hand van de een opgeheven is tegen de ander. En dat de hand van de een de ander neerslaat. Dood. De godvrezende Abel, die door de Heere was aangenomen, werd een ergernis en een struikelblok op de weg van de goddeloze Kain. En hij duldt hem niet langer en hij ruimt hem op. En zo draagt de zonde vrucht. Zo zijn de verschrikkelijke consequenties van de zonde zichtbaar geworden. De dood heeft zijn intrede gedaan door de hand van de man die Eva van de Heere verkregen had. Waar ze zulke geweldige verwachtingen van had. Hij zou de verlosser zijn. Nou, hij brengt de dood van zijn broeder. En toen kwamen die twee jongens 's avonds niet thuis. En Adam en Eva hebben elkaar aangekeken. Wat zijn ze laat. En ze werden onrustig. En tenslotte gingen ze kijken. En ze vonden er één. Dood. Toen heeft Eva het weer gehoord wat de Heere sprak. Stof zijt gij. En tot stof zult ge wederkeren. Ten dagen als ge daarvan eet, zult ge de dood sterven. En ze hebben het ondervonden met zoveel pijn, dat de bezoldiging van de zonde, ook van hun zonde, de dood is. Maar waar is Kain? Abel ligt hier, levenloos. Maar waar is Kain? En ze hebben het begrepen. zonder dat ze het elkaar hoefden duidelijk te maken, maar ze zagen het aan de verwondingen die Abel opgelopen had, dat hier geweld gebruikt was. En dat de dader gevlucht was. En zo zijn ze allebei kwijt. Op één keer. Zo is Eva ook Kaïn kwijt. De man, de verlosser, op wie ze haar hoop gesteld had. Die ze van de Heere verkregen had. En toen is de grond onder haar voeten weggezakt. En op dat ogenblik heeft ze ook ondervonden dat er nog meer in haar leven wegzakte. Toen brak het. Wat? Toen brak die gedachte die ze uitgesproken had toen ze Kaïn een naam gaf. De gedachte dat zij samen met God, God samen met haar voor verlossing zou zorgen. En toen heeft Eva geleerd om te sterven aan zichzelf. En toen ging ze die ontzaglijke les leren. Die pijnlijke, die smartelijke les. Die de Heer Jezus zo onder woorden brengt. Indien iemand achter mij wil komen, die nemen zijn kruis dagelijks op. Die verloochenen zichzelf. Toen heeft Eva moeten gaan inleven wat de Heer Jezus later in zijn onderwijs duidelijk maakt als hij zegt, die zijn leven zal willen verliezen om mijnentwil. Die zal het behouden. Toen heeft Eva moeten gaan ontdekken en gaan beseffen wat ze in die mate tot op dat ogenblik nog nooit beseft en doorleefd had. Dat in haar, dat is in haar vlees, geen goed woont. Maar enkel kwaad. En dat zij onbekwaam is tot enig goed en geneigd tot alle kwaad. En ze moest op alles wat van haar was de dood gaan schrijven. Gemeente, dat is wat geweest. Kaïn weg, Abel weg. Haar verwachtingen van zichzelf ook weg. Toen is ze geworden wat ze werkelijk was. Toen is ze in de beleving geworden wat ze werkelijk was, een arme zondares. En toen hield ze niks meer over. Niets. Toen er zoveel stierf, haar ene kind door de dood weg, haar andere kind door de moordenaars daad ook weg. En haar eigen gerechtigheid een wegwerpelijk kleed en haar eigen deugd ondeugdelijk en ondeugdzaam voor God. Toen er zoveel stierf in haar en om haar, stierf er één ding niet. En dat was de waarachtigheid van Gods belofte. En ze mocht ook in de smeltkroes waarin ze toen terecht kwam gaan vasthouden aan dat woord dat de Heere gesproken had. Het werd wel in de smeltkroes geworpen. Het goud van haar geloof moest wel beproefd worden, want die onzuivere bestanddelen mochten er niet in blijven. Maar het werd niet vernietigd, het ging niet ten onder, het stierf niet mee, het werd niet mee begraven in het graf van Abel. Het bleef bestaan. En te midden van de beproevingen en de benauwdheid en de kastijdingen heeft ze het geleerd. Nu zeg ik het met de woorden van de psalm die we gezongen hebben. Mijn ziel bezwijkt. Zij is gans afgemat, daar ze aan uw heil met al haar lust blijft hangen, waarop uw woord mij hoop gegeven had. Mijn ogen zijn bezweken van verlangen naar hetgeen mij was beloofd. Terwijl ik bad, wanneer, o God, zal ik uw troost ontvangen. En dat andere vers kunnen we er wel aan toevoegen. Mijn ogen zijn bezweken. Ja, dat is Eva's leven. Mijn ogen zijn bezweken, rood geschreid. In het uitzien naar uw heil Met heet verlangen, want nou kon ze er niks meer aan doen om het te verhaasten en het naar zich toe te halen. Het heil aan mij rechtvaardig toegezeid, ai, wist dan toch de tranen van mijn wangen. Doe bij uw dienstmaagd naar uw goedgunstigheid. Leer mij uw wet, dan zal ik troost ontvangen. En toen raakte ze weer in verwachting. En toen kwam er weer een kind. En bij de geboorte van dat kind spreekt zij opnieuw haar adventsverlangen en verwachting uit. Maar wat is nou anders? Wat is nou anders? Vergelijk het maar, het eerste met het 25ste en het 25ste met het eerste vers in dit hoofdstuk. En Adam bekende wederom zijn huisvrouw en zij baarde een zoon, dat is allemaal hetzelfde als net. En ze noemde zijn naam Seth. Want, en dan komt haar verklaring, want God heeft mij, zo zeide zij, een ander zaad gezet voor Abel. Want Kain heeft hem doodgeslagen. Ja, dan spreekt ze van de smart. Dat hoort u er ook in doorklinken, nietwaar? Kain heeft hem doodgeslagen. Dat is ze nooit meer vergeten. Zou een moeder dat ooit vergeten als ze een kind kwijtraakt? En dan zo? Dat is altijd voor haar geest geweest. Ook toen ze dit derde kind kreeg. En toen de lege plaats weer gevuld werd. Toen er weer een klein kind in haar gezinskring kwam. Stond Abel nog voor haar geest. Kain ook. En dan klinkt het in haar woorden door dat er smart in haar hart is. Als ze zegt, Kain heeft hem doodgeslagen. Maar dan ook dat andere. Te midden van de smart die ze dan doorleeft, is er de verwondering. Niet alleen over het feit dat ze weer een kind heeft en dat ze weer moedervreugde kent. Maar de verwondering over het feit dat ze nu mag zien. God heeft het gedaan. Dat is het verschil. Vers 1, ik heb verkregen een man met de Heere. En vers 25. God heeft mij een ander zaad gezet. En dan in de plaats van Abel. Niet in de plaats van Kain. Want ze heeft het geleerd, Eva. Oh, wat smartelijk, wat verdrietig, wat pijnlijk. Ze heeft het geleerd dat al die verwachting die ze gekoesterd had van Kain, een man van de Heere verkregen, dat dat niet vervuld werd, dat dat niet opging. Want wat uit vlees geboren is, dat is vlees. Ook Kain. Wat uit vlees geboren is, dat is vlees. Verwacht er maar niet te veel van. In zonde geboren, in ongerechtigheid ontvangen. Wie zal een reine geven uit een onreine? En als het om verlossing van zonde gaat, dan moet je bij niemand hier onder Adams kinderen zijn. Want dan zijn ze allemaal afgeweken. En daarom niet in de plaats van Kain. In de plaats van Abel dan. Maar wie is Abel? We hebben er nog niet veel van gezegd, maar alleen dit. Hij heet Abel. En zo heeft zijn moeder hem genoemd, omdat zijn moeder toen iets gezien heeft van de ijdelheid en de vergankelijkheid. En zij heeft die naam zelfs aan haar kindje meegegeven. Waarom? Zag hij er zo zwakjes uit? Ik weet het niet. Was het zo'n teer poppetje? Maar ze noemt hem in ieder geval ijdelheid. En toen ging ze wat ontdekken. Niet bij Kain, maar wel bij Abel. Hoe, ik weet het niet. Op welke leeftijd doet er niet toe. Maar ze ging wat ontdekken. Dat in Abel de vreze Gods woonde. Dat er een was die kende de verborgen omgang met de Heere. En dat miste ze bij haar oudste. En als ze er nu weer een krijgt, dan zegt ze nee, niet in de plaats van Kaïn, maar in de plaats van Abel. Niet in de plaats van de man, niet in de plaats van de held, niet in de plaats van hem voor wie, van wie ik zoveel verwachting had, maar in de plaats van hem in wie het genadegeheim geopenbaard was. Niet van lichaamskracht, niet van spierkracht, niet van geweld, niet van macht moet het verwacht worden. Maar laat Abel dan een zwakkeling zijn. En laat Seth dan ook een zwakkeling zijn. En laat het beloofde zaad straks ook een zwakkeling zijn. Hij had geen gedaante en heerlijkheid dat wij hem zouden begeerd hebben. Hij was een man van smarten en verzocht in krankheden. Maar als het God behaagt om zo te verlossen, zou Eva er dan niet tevreden mee zijn? Zou Eva er dan geen volkomen vrede mee hebben met de manier waarop God naar zijn welbehagen het verlorene zoekt en redt? God doet het niet langs de weg van ons vlees. God doet het langs de weg van de geest. Eva heeft het nu begrepen, beter dan de eerste keer. De belofte is dezelfde gebleven, maar ze kijkt er nu anders tegenaan. Ze denkt, ze gelooft nu bijbelser. Ze gelooft nu schriftuurlijker, want toen had ze het helemaal vergeten dat in die moederbelofte gesproken werd over een verlosser, jawel, die er vermorzelde verzen aan over zou houden. Dat heeft ze geleerd. Dat hoort er ook bij. En vandaar dat ze zegt, God heeft mijn ander zaad gezet in de plaats van Abel. Wel gemeente, zo ligt het. Zo breekt de Heere het bij Eva allemaal af. En dan is er plaats voor hem. En dan komt ze op de plaats waar ze zeggen kan, God heeft het gedaan. En dat is het voorspel van mijn God. U zal ik eeuwig loven, omdat gij het hebt gedaan. En daar moet het toch heen. Heeft Eva het er moeilijk mee gehad met deze weg? Kunt u gerust geloven. Heeft ze zich er tegen verzet? Dat kunt u gerust aannemen. Een mens is zomaar niet ingewonnen voor de verlossingsweg die de Heere gaan wil. Ja, ja, wij willen allemaal zalig worden. Wij willen allemaal verlossing hebben. Dat wilde Eva ook en zo spoedig mogelijk. Verlossing van de macht der zonde en verlossing van de macht van Satan en vooral verlossing van al de ellenden van dit leven. En ze greep vooruit en ze dacht, nu hebben we het. Kaïn, laat hij nog eens 20 jaar moeten leven, maar dan zal de verlossing komen. Ze heeft er zich met hand en tand tegen verzet. Dat begon al toen ze de vrezen des Heren in zijn leven niet bespeurde. Ze heeft gedacht en gehoopt, het komt misschien nog wel goed, om zo aan haar eigen gedachten vast te houden. Totdat de Heren alles afbreekt. En totdat de man, de verlosser, een moordenaar blijkt te zijn. Totdat God op die manier uit haar hart wegrukt. Al dat vertrouwen op het vlees. Ook op het vrome vlees. Al die gedachten om mee te werken met de Heere. Al dat steunen op eigen gerechtigheid en vroomheid en godsdienst en wat dan ook. Totdat Eva gaat leren om zich gewonnen te geven aan de verlossingen des Heeren. Gemeente, is het een wonder als een mens zich daartegen verzet? Wel nee, natuurlijk is het geen wonder. Capituleren is geen eenvoudige zaak. U denkt er misschien anders over. Maar om genade vragen is geen eenvoudige zaak. En van genade leven is iets wat tegen onze natuur ingaat. Want daar spreek je mee uit dat je het verbeurd hebt. Dat je het verzondigd hebt. Dat God alleen nog wat voor je kan doen. En dat je met alles wat je bent en denkt en meent te zijn, nog niks hebt. En daarom is het zo'n wonder niet als een mens er tegenin komt, als een mens er tegenin gaat. Hoe harder we er tegenin gaan, hoe dieper de weg zal worden. Hoe moeilijker het zal zijn om het te leren. Als een ellendige, als een verlorene, als een alles verbeurd hebbende, van genade te leven. Verhard u niet. O, geef het toch op. Schrijf op alles wat van ons is toch de dood. Langs de weg van het vlees gaat het niet. Ook niet langs de weg van het godsdienstige vlees. God heeft me een ander zaad gezet. En laten we nu van God genade bidden om het daarmee eens te zijn. Om zo hier op aarde te gaan leren wat ik zo pas noemde, het voorspel. Maar laat ik het dan maar de eerste regels noemen van dat loflied dat in de hemel gezongen wordt. En eindeloos gezongen wordt. Als God en het Lam daar geprezen zullen worden voor wat zij gedaan hebben. En de geest erbij, de drieënige God, want uit hem, door hem en tot hem zijn alle dingen. Amen. We zingen Psalm 73, het 13e vers. Laten wij samen danken. Heere, we buigen ons weer voor u. Met dank erkentenis voor wat u ons wilde geven, ook in dit uur. Samen mochten we luisteren naar uw woord. Zien uw werk in het leven van Eva. Uw werk dat haar afbrak. Dat haar zoveel ontnam. Maar dat haar tegelijkertijd en dwars door de afbraak heen geleerd heeft om op u te hopen en op u alleen. Ach Heere, we bidden van u, geef dat deze les die gij haar leerde ook in ons leven geleerd mag worden. We moeten zoveel kwijt. We hebben nog zoveel. we zijn nog zo rechtvaardig in eigen ogen. En we hebben nog zoveel in ons bezit. En onze spaarpot is nog lang niet leeg. Hoe u het dan doet, heren, breng u ons wel op die plaats waar we het echt gaan verstaan. Niet alleen met de mond belijden, maar met het hart beleven en zo ook belijden. God heeft het gedaan. Hij alleen. Ach, heren, u doet het in de verwerving van het heil. U doet het ook nog alleen in de toepassing van het heil. En er zal nooit wat van ons als bijdrage in berekend zijn. Gelukkig hoeft het ook niet. Gelukkig hoeft het ook niet. Want zelfs het laatste nagelschrapseltje dat wij eraan toe zouden moeten toevoegen... zou nog onvolkomen en met zonde bevlekt zijn. En daarmee zou alles tegelijkertijd ook weer ondeugdelijk geworden zijn. Heere, leer ons van genade, van pure genade leven. En genade is alleen maar genade als het pure genade is. We bidden u, Heere, denk aan ons allen. Heilig uw woord aan onze harten. En geef dat, net als bij Eva, de beproevingen en de smarten van het leven, als gij die ook in ons leven zendt, nog een goede vrucht mogen dragen. Dat we erdoor geoefend worden. Wees ons zo nabij, ook in deze laatste adventsweek. Bereid ons hart, opdat het uw komst mag verbeiden. Om Jezus wil. Amen. We zingen de lofzang van Zacharias. Het tweede vers. God had hun tot hun troost gemeld hoe zijn gena ons redden zou. Althans, heen in vrede draagt met u Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.